De schriftlezing vanmiddag is Efeze 6 vanaf vers 1 tot en met vers 9.
Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eert uw vader en uw moeder, hetwelke het eerste gebod is met een belofte, opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaningen des Heren. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw Heren naar het vlees, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw harten, gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil van God van harte, dienende met goedwilligheid de Heren, en niet de mensen, wetende dat zo wat goed en iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. En gij, heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is.
Vandaag mag het Vaderdag zijn. Jongens en meisjes, jullie mogen papa vandaag in het zonnetje zetten. Als papa nog in leven mag zijn, mag het een dag zijn waarop we papa als het ware waardering laten zien. Dat we laten blijken dat we het waarderen, dat hij voor ons zorgt. Als het goed is, doet hij dat ook met trouw en liefde. Zoals het voor heel veel dingen geldt, is Vaderdag afkomstig uit de Verenigde Staten. In 1910 was er een vrouw die de kerk uitkwam, Sanora Dodd heette ze. En in die kerkdienst was er stilgestaan bij Moederdag, dat werd toen al gevierd. Maar ze kwam met een onbehagelijk gevoel de kerk uit. Niet omdat de dominee zo ontdekkend had gepreekt. Nee, zij vond het niet evenredig dat wel Moederdag werd gevierd, maar dat er geen Vaderdag werd gevierd. Sanora's moeder was overleden. Ze werd opgevoed door vader. Dat was een man die boer was, maar ook een oorlogsveteraan. Hij had gevochten in de Amerikaanse burgeroorlog. Maar ondanks alles wat hij had meegemaakt, zijn vrouw verloren en in een oorlogsgebied gediend, ondanks alles wat hij had meegemaakt, zorgde hij met heel veel liefde en toewijding voor zijn gezin. En dat bracht Sanora op het idee om ook in de stad waarin zij woonde, Spokane in de staat Washington, om daar ook Vaderdag te beleggen. Vaderdag te organiseren. En dat duurde niet lang, of het werd in de hele stad gevierd en uiteindelijk werd het wereldwijd gevierd. Tot op de dag van vandaag ook in ons land. Zeker, het is een dag waarop ook de commercie zich rijk kan rekenen. De winkels varen er wel bij. Maar als het goed is, is Vaderdag ook een dag waarop iets zichtbaar wordt van het eren en het waarderen van vaders. En ik hoop ook dat het zo mag leven. Dat we, wanneer we een vader hebben in leven, dat we hem mogen eren en waarderen. Zondag 39, het vijfde gebod, vraagt ook aandacht voor het eren van vader en moeder. Het eren van ouders. Ja, daar vraagt het vijfde gebod aandacht voor, maar we willen ook wel aandacht vragen voor de rol van ouders. Want u begrijpt dat dat onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Wanneer we dit met elkaar overdenken, zondag 39, schrijven we als opschrift boven de verkondiging: ere wie ere toekomt. Ere wie ere toekomt. En dan letten we op drie gedachten die we samenvatten onder enkele kernwoorden. Allereerst het woord gebod, dan hopen we het vijfde gebod met elkaar te overdenken. Tweede kerngedachte is gehoorzaamheid. Dan hopen we te kijken naar het eerste gedeelte van antwoord 104. We hopen het zo met elkaar te lezen. En dan tot slot kernwoord geduld. Dat is onze laatste gedachte en dan letten we op het laatste gedeelte van antwoord 104. Dat is maar kort. De drie gedachten is ook enkel maar bedoeld als kapstok. Dat is maar kort, maar dan letten we op die laatste woorden van antwoord 104, waarin het ook gaat over geduld hebben met de zwakheden van de ouders. Dus allereerst gebod, dan gehoorzaamheid en tot slot geduld. En dat alles onder het thema ere wie ere toekomt. We lezen het eerst met elkaar. Zondag 39. Wat wil God in het vijfde gebod? Antwoord, dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. En mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Aangezien het Goden belieft ons door hun hand te regeren. Tot zover. Wat wil God in het vijfde gebod? We zijn inderdaad aangekomen bij het vijfde gebod. De eerste vier geboden hebben we met elkaar overdacht. Eerste vier geboden waarin het vooral gaat om de verhouding tot de Heere. De dienst aan de Heere, de naam van de Heere, de dag van de Heere. Een verticale lijn zouden we daarbij kunnen voorstellen. De verhouding tussen mens en God. Die andere zes geboden hebben meer een horizontaal karakter. Het gaat over het leven van de mens ten opzichte van de naaste. Gij zult geen overspel plegen, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen. Wij begrijpen wel dat heeft betrekking op de verhouding tot de naaste. Niet uitsluitend, maar wel grotendeels. En wanneer we dan vanmiddag het vijfde gebod overdenken met elkaar, dan zouden we eigenlijk wel kunnen zeggen dat tussen het vierde gebod en de rest van de geboden, dit gebod als het ware een soort brugfunctie heeft. Want het is God die de allerhoogste gezagsdrager is. Hij heeft het ten diepste voor het zeggen in uw, jouw en mijn leven. Hij is de grote koning der koningen. Hij regeert. Hij heeft het allerhoogste gezag, jawel, verticale lijn. Maar het heeft de Heere wel begeerd om door ouders en andere gezagsdragers die om ons heen staan en ten diepste daarmee toch ook wel boven ons staan, het heeft de Heere behaagd om door hen leiding te geven. Dus dan raakt het ook aan mensen onderling, ouders en andere gezagsdragers. Ten opzichte van mij. God als de hoogste gezagsdrager, de naaste als gezagsdrager, door hem aangesteld. En dan klinkt inderdaad de vraag wat God wil in het vijfde gebod. Dan wordt hier dus niet gevraagd wat wil de pedagoog anno 2026 van ons als opvoeders. Er wordt ook niet gevraagd wat wilt u met het vijfde gebod. Wat wil ik in deze tijd van gezagscrisis met het vijfde gebod? Hoe denk ik daarover? Nee, ook wanneer het gaat over het vijfde gebod, dan stellen de opstellers terecht de vraag, wat wil God? Alles gaat ook in dit gebod ten diepste van hem uit. Wanneer wij zondigen tegen dit gebod, dan zondigen we rechtstreeks tegen de Heere. En wanneer wij door genade dit gebod met liefde mogen betrachten, met liefde mogen navolgen, dan is ten diepste de vrucht en de eer daarvan voor de Heere. Wat wil God in het vijfde gebod? Laten we het gebod maar overdenken met elkaar. Exodus 20. Exodus 20, daar klinkt het vijfde gebod. Vers 12. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Hoort u het? Dat u de Heere uw God geeft. De eerste keer toen we stilstonden bij de tien geboden hebben we het ook gezegd. Dat de Heere spreekt over zichzelf als de God van Israël, de God van het verbond. Ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis uitgeleid heeft. Uw God. En dat klinkt maar liefst 5 keer in de 10 geboden. En hier klinkt het voor het laatst in de 10 geboden. Dus 5 klinkt het uw God en hier horen we het voor het laatst in het vijfde gebod. Maar dan wel een handvol keren dat de Heere zegt ik ben uw God. Ja, daar vraag ik bewust aandacht voor, omdat we elk gebod, maar ook het vijfde gebod, in het licht moeten zien van de genade van de Heere en van de goedheid van de Heere. Ik ben uw God, de Heere, blijft het met eerbied gesproken als het ware herhalen, tot en met het vijfde gebod. En dan begint dit gebod met deze woorden, eert uw vader en uw moeder. Wanneer wij geboren worden en wij mogen onze beide ouders bij geboorte hebben en kennen, dan zijn onze vader en moeder de eersten op wie wij aangewezen zijn. Ze zijn de eerste personen waartoe ik mij moet verhouden. Zij vormen de binnenste cirkel waarbinnen ik opgroei. En die cirkel, gemeente, die allerbinnenste cirkel van vader en moeder, moet een veilige en een vertrouwde omgeving zijn. Zo heeft de Heere dat bedoeld. Daartoe heeft de Heere het bestemd. Die binnenste cirkel van vader en moeder, daar waar ik ter wereld kom, hoort veilig en vertrouwd te zijn. Hoe verdrietig, wanneer de verhouding van vader en moeder ten opzichte van het kind, wanneer die verhouding niet veilig is, niet vertrouwd is. Wanneer een kind niet gewenst is, wanneer een kindje niet welkom is, wanneer een kind niet veilig is. Wanneer er geen basis is en er ten diepste ook geen bodem gelegd wordt onder het leven van een kind. Hoe erg is dat? Het heeft de Heere behaagd in zijn genade en goedheid. Nog een keer, Gods genade en goedheid, het heeft hem behaagd om in die binnenste cirkel, die cirkel van veiligheid en vertrouwen, ons te leren wat gezag is. Nee, dat moet de politieman ons niet allereerst hoeven leren. En de meester voor de klas ook niet. Het heeft de Heere behaagd in zijn goedheid om mij te leren wat gezag is in de veilige en vertrouwde kring van vader en moeder. Daar allereerst. Dat is Gods goedheid. Jonge mensen, ik heb opnieuw gedacht, hoe kan ik het duidelijk maken met een voorbeeld. Dan toch maar weer een voorbeeld uit de beroepspraktijk. Mensen van defensie en mensen van politie die oefenen vaak in een soort oefenstraat. En vaak hebben ze ook een gebouw dat ze kunnen bestormen. Daar kunnen ze deuren in trappen. En dan laat je fantasie er maar op los. Het is ook net een jongensboek. Dan schiet je ook op elkaar, maar dat doe je met verfpatronen. Dus je krijgt daar geen schade van, ook al is het best gevoelig als je geraakt wordt. Maar dat is een omgeving, jonge vrienden, waarin je veilig kunt oefenen. Er wordt dan niet met scherp geschoten. Er vallen daar geen gewonden, als het goed is. Het gaat niet altijd goed trouwens. Ik wil maar duidelijk maken, jonge mensen, het gezin is, als het goed is, een veilige omgeving, een soort oefenstraat, een soort oefenterrein, waarbinnen je kan leren wat gezag is en wat gezag voor jou betekent. En nee, dat betekent niet dat het allemaal vrijblijvend is, dat je maar kan doen en laten wat je wil, want het is toch maar een oefenterrein. Nee, maar het heeft de Heere behaagd om jouw ouders te geven en om te leren hoe je gezagsdragers moet gehoorzamen, allereerst door je vader en moeder te gehoorzamen. En als het recht ligt, en ik kom daar nog wel op terug, als het recht ligt, dan is het daar ook veilig en vertrouwd om je te oefenen in het eren en respecteren van gezag. Vader en moeder. En dan gaat het gebod verder, eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Dit is niet zo'n eenvoudige zin. Want wanneer deze woorden klinken, dan zijn dat woorden die gericht zijn aan Israël. En het land dat de Heer aan Israël heeft gegeven is het land Kanaan. En bij mijn weten heeft er geen aardverschuiving plaatsgevonden vannacht. Leven wij in Nederland en niet in Kanaan, maar geloven wij wel dat ook deze belofte geldt voor ons? Sterker nog, Paulus in Efeze 6 haalt ook dit gebod aan. We hebben het net met elkaar gelezen en laten we het er nog maar bij nemen. Paulus die zegt hier, eer uw vader en uw moeder in vers 2 van Efeze 6. Eert uw vader en uw moeder. En dan volgt daarop, opdat het u wel ga en dat gij lang leeft op de aarde. Daar haalt Paulus dus diezelfde belofte aan, maar u hoort het al, dan gaat het niet over Kanaan, maar de apostel die paste toe op de hele aarde. En ik geloof dat daar ook een sleutel ligt tot het verstaan van die belofte die de Heere geeft. Calvijn heeft de 10 geboden ook behandeld in zijn prachtige institutie. En Calvijn heeft ook deze woorden uitgelegd, wat we onder deze belofte moeten verstaan. En ik wil het niet te ingewikkeld maken vanavond, dat is nooit mijn intentie. Maar als ik het in mijn eigen woorden mag samenvatten, dan zegt Calvijn als het ware dit. Iemand kan een heel lang leven leiden, maar wanneer iemand een lang leven leidt in goddeloosheid, dan is het ten diepste niet echt een lang leven. Want dan heb je een hele slechte levenskwaliteit. Mag ik dat woord zo gebruiken vanmiddag? Terwijl iemand een betrekkelijk kort leven kan leiden, onder de zegen van de Heer en in de gunst van de Heer, terwijl het dan ten diepste wel een leven is met een hoge kwaliteit, zij het niet van grote kwantiteit. Oftewel, het kan gebeuren dat een kind van God soms in vroege kinderjaren al wordt weggenomen, terwijl een kind van de Heer in zijn jonge jaren een heel voorbeeldig leven heeft geleid. Ik moest denken in de preekvoorbereiding aan een gezin dat ik op Urk wel eens bezocht, daar stond een foto op een kast van een vroeg gestorven jongetje, Peter. En wanneer dan de moeder daarover sprak, ze was al oud geworden, dan zei ze altijd, het was zo'n lieve jongen. Ik geloof dat er al iets van de vrezen des Heren in dit jongetje lag. Dat geloof ik, zei die oude moeder dan. Nou, aan hem moest ik denken. Ik moest aan Peter denken toen ik me voorbereidde. Ik dacht, Peter, de vrezen van de Heere was jou niet vreemd als ik je moeder mag geloven. Je bent gehoorzaam geweest in menselijk opzicht, voor zover we dat kunnen vragen van een mens. In het perspectief van de moeder was hij gehoorzaam geweest, maar Peter, hij was vroeg weggenomen uit het leven. Dat kan. Maar als het hier gaat over deze belofte, dan betekent dat dus niet letterlijk dat iemand een lang leven is beschoren altijd, maar gaat het over de wijze waarop iemand zo'n leven leidt en of de gunst van de Heere daarover valt. En dan zegt Calvijn er ook bij, eigenlijk gaat het dan over het leven op de aarde, je gaat het over het hele leven, dat het u wel gaat in het leven. Dat het mag zijn onder de zegenende handen van de Heere. En dat wil ik u ook meegeven. Het is dus een gebod met een belofte. De tweede belofte die klinkt in de 10 geboden. De eerste belofte hangt samen met het tweede gebod. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Geboden. Meervoud, algemeen. Geboden. Maar deze belofte heeft specifiek betekenis voor het vijfde gebod. Calvijn zegt erbij, dat geeft dus gewicht aan dit gebod. Dat de Heer het heeft behaagd om hier een belofte aan toe te voegen. Dat geeft gewicht aan deze woorden. Maar, en ook dat wil ik nog benadrukken, en dan gaan we zo naar onze tweede gedachte. Het heeft de Heere God dus behaagd om een belofte te geven voor het houden van deze geboden. Had de Heere niet hoeven doen. De Heere God had gehoorzaamheid van ons kunnen vragen en eisen en dan hadden we dat te geven. Er zal vanmiddag niemand zijn die dat ontkent. De Heere mag gehoorzaamheid eisen, hij moet dat zelfs doen. Hij is volstrekt heilig. En dat hij dus, ondanks dat hij het mag eisen, helemaal, volkomen, ondanks dat hij het mag eisen, dat hij dan toch nog een belofte geeft. Ook hierin, geliefde gemeente, zien wij Gods goedheid, Gods genade, opdat het u wel gaat. Gebod, onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, gehoorzaamheid. We gaan naar vraag en antwoord 104. Wat wil God in het vijfde gebod? En dan komt het opnieuw terug. Dat ik mijn vader en moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer liefde en trouw bewijzen. Vader en moeder. Ja, het staat in Exodus 20 ook in die volgorde, maar niet altijd. Het staat ook wel eens in een andere volgorde, bijvoorbeeld in Leviticus 19 vers 3. U zult uw moeder en uw vader eren. En wanneer we jonge mensen het spreukenboek van Salomo erop naast zouden slaan, dan zien we ook dat moeder een heel belangrijke positie inneemt in de opvoeding. Waarom zeg ik dit vanmiddag met nadruk? Wel, omdat er culturen zijn waarin de vrouw, waarin de moeder eigenlijk maar een voetveeg is. Je kunt ze over haar heen walsen. Wat mama zegt, dat doet er niet toe. Dat kun je wel met een korreltje zout nemen. Mama is zo zwak, die is zo kwetsbaar. Daar kun je wel een loopje mee nemen. Dat gebeurt natuurlijk niet in onze kringen. Maar er zijn kringen waar dat wel gebeurt. En daarom benadruk ik het ook vanmiddag, gemeente. Nauwkeurig lezen, schrift met schrift vergelijken. En dan zien we dat ook moeder een belangrijke rol heeft, een heel belangrijke rol in de opvoeding van een kind. Ja, ze draagt gelijk gezag met haar man tijdens de opvoeding van haar kind. Maar wij geloven tegelijk dat de man het hoofd is van het gezin en daarmee ook het hoofd is van zijn vrouw. Niet de baas, niet de baas, niet de directie, niet de directeur, maar wel het hoofd. Ja, wat zegt Paulus in Efeze? Er gaat aan ons hoofdstuk, wat we gelezen hebben, nog een hoofdstuk vooraf. Efeze 5. Vanaf vers 22. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw. U ziet het, er staat niet baas, er staat geen directeur, nee, er staat hoofd. Gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is. Dus wanneer ik het hoofd van mijn vrouw ben, staat Christus altijd nog boven mij. Broeders. En dan zegt Paulus in vers 25, en ik kan dit maar aanstippen vanmiddag, maar dan zegt Paulus in 25, gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Nu hoop ik, geliefde broeders, dat we allemaal wel aanvoelen wanneer ik een hoofd van mijn vrouw ben, dat ik moet zijn als een Christus voor mijn vrouw. Dat vraagt zelfopoffering, zelfovergave. Dat vraagt dat ik ga in het voetspoor van Christus, dat ik mezelf voor haar overgeef. Eigenlijk zou ik al amen moeten zeggen, want hier ligt al zoveel huiswerk in opgesloten. Ja, dominee, hier ligt veel huiswerk in opgesloten, maar u dwaalt af, want het gaat over ouder en kind en nu hebt u het over mannen en vrouwen. Nu hebt u het over vader en moeder onderling. Gemeente, dat raakt wel degelijk aan het vijfde gebod. Want mijn kinderen zien haar fijn hoe ik met mijn vrouw omga. En uw kinderen zien haar fijn hoe uw verhouding is thuis. Haar fijn. Scherp. En als ik een Christus probeer te zijn voor mijn vrouw, weerspiegel ik als het goed is iets van het godsbeeld wat de Heere van mij vraagt. De andere kant is ook waar. Als ik niet ben als een Christus voor mijn vrouw en ik kom erin ook alles tekort, maar als ik er ook niet naar tracht, als ik het ook niet probeer, als ik er ook niet naar streef, dan kan ik ook het godsbeeld van mijn kinderen verwoesten. Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, eer, liefde en trouw bewijzen. Ik begin eerst met vader en moeder. Eer, liefde en trouw bewijzen. Allereerst maar het woordje eer. We proberen het naast de Bijbel te leggen vanmiddag, zoals we dat elke keer proberen. Ik zie daar, jonge mensen, een rijke, wijze koning. In Israël, in Jeruzalem, in het paleis. Zijn naam is vanmorgen verschillende keren gevallen. Salomo. Daar komt zijn oude moeder aan. En wat doet deze wijze koning? met majesteit bekleed. Hij komt van zijn troon af, hij gaat voor haar staan. Hij maakt voor haar een diepe buiging en hij zegt, kom maar moeder, kom maar, hier mag u zitten aan mijn rechterhand. En Bathsheba gaat zitten aan zijn rechterhand. Salomo bewijst zijn moeder eer. Eén voorbeeld. Liefde. Bijbels voorbeeld. Jacob, vanuit Berseba op weg om zijn zoon Jozef weer te ontmoeten. Hij heeft lang gedacht dat Jozef niet meer in leven was, maar op enig moment is hij ervan overtuigd geraakt dat Jozef nog in leven is. En hij reist Jozef tegemoet van Berseba naar Gozen. Ja, en dat niet alleen, dan lezen we ook zo treffend dat ook Jozef zijn wagen inspant richting vader. Gedreven door, zeg het eens, gedreven door liefde, toch? Trouw. Kunnen we blijven bij het laatste voorbeeld. Jozef heeft zijn vader lief, hij reist hem tegemoet in liefde, terwijl hij hem ongeveer 22 jaar niet heeft gezien, als dat geen trouw is. En u wordt ons gevraagd om vader en moeder eer, liefde, trouw te bewijzen. Welke vader en moeder? Allereerst mijn biologische vader en moeder. De ouders uit wie ik geboren ben, als ze in mijn leven bekend zijn en ik ze nog mag hebben. Maar ook mijn stiefvader en stiefmoeder. Wat kan dat moeilijk zijn, hè, jonge vrienden? Als mama is overleden, papa komt met een andere vrouw thuis, je gunt hem dat. Maar wat is dat moeilijk, hè, om haar dan te eren en om haar als moeder te zien? Dan wordt er veel van je gevraagd. Mag ik je wijzen op de Heer Jezus, jonge mensen? Christus had een vader, Jozef. Wat was dat voor vader? Ik weet het eigenlijk niet zo goed, broeders. Ik weet eigenlijk niet wat we van Jozef moeten zeggen. Was het de adoptiefvader van de Heer Jezus? Of was het zijn pleegvader? Ik weet het niet zo goed. Laten we er ook maar geen theologie op loslaten. Maar lieve vrienden, wanneer je nou een pleegvader hebt of een stiefvader of een vader die op een andere wijze zorg voor jou draagt, niet jouw natuurlijke vader of moeder, ja, probeer dan te denken aan de Heer Jezus, want hij is ook Jozef onderdanig geweest. Net als dat hij Maria onderdanig is geweest. Lezen we heel treffend, hij was hen onderdanig, allebei. En lieve ouders, laten we, en ik zeg dit niet uit de hoogte, of omdat ik alle wijsheid in pacht heb. Neem het alstublieft van mij aan, want het is echt zoeken naar woorden vanmiddag. Maar geliefde ouders, wanneer wij inderdaad een nieuwe relatie mogen aangaan met iemand, omdat onze man of vrouw is overleden, dan kunnen we toch ook niet eisen van onze kinderen dat ze hun hele verleden achter zich laten. Kunnen we toch ook niet van hen vragen dat ze moeder en vader meteen zeggen. Geef ze de tijd. Geef ze de ruimte. Ga er alstublieft voorzichtig en wijs mee om. Geef een kind ook tijd daarin. Laat alstublieft een kind daarin zijn eigen of haar eigen weg vinden. Vader en moeder. Eer, liefde en trouw bewijzen. Dan moeten vader en moeder er wel zijn. Als ze nog in leven zijn, moeten ze er ook allebei zijn. En ik weet wel dat we tegenwoordig moeten werken en vaak ook moeten we samenwerken. Dat is waar, want de hypotheek moet. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar wanneer we dan thuis zijn, geliefde ouders, laten we dan ook aanwezig zijn. Broeders, wanneer we dan aan tafel zitten met ons gezin, laten we dan ook daadwerkelijk aan tafel zitten met ons gezin. En laat het dan niet zo zijn dat onze gedachten alle kanten opvliegen. Laat ons dan ook daadwerkelijk aanwezig zijn als we fysiek aanwezig zijn. In het hier en in het nu. Want we kunnen ook fysiek aanwezig zijn, terwijl we emotioneel helemaal niet beschikbaar zijn voor onze kinderen. dat ik mijn vader en moeder en allen die over mij gesteld zijn eer, liefde en trouw bewijzen. Lieve vrienden, jongens en meisjes, bewijs je ouders inderdaad eer. Respecteer ze. Eer ze. Wees hen gehoorzaam. Noem ze maar niet bij de voornaam en ga ook maar niet tutoyeren. Zeg maar gewoon u. Laat er een gezonde gezagsverhouding zijn. Laat ze uitspreken. Het zijn je ouders. Bewijs hen ook liefde. En nu weet ik wel dat er verschillende talen van de liefde zijn en jullie zijn nog jong. Maar laat maar weten dat je van je ouders houdt. Spreek het maar uit. Laat het maar zien. Al is het maar een omhelzing of een kus. Daar hoef je echt niet voor te schamen, jonge mensen. Eerlijk niet, ik doe het ook als ik mijn ouders zie. En de een is lichamelijker ingesteld dan de ander, dat geef ik ook toe. Maar laat maar zien dat er liefde is voor je vader en moeder. Zolang je ze nog hebt, laat het alsjeblieft zien aan je ouders. Krijg je nooit spijt van. En geliefde gemeente, de Heere vraagt ook trouw in het eren van vader en moeder. Wanneer u uw vader en moeder misschien opzoekt. En vader en moeder herkennen u misschien niet eens meer. Misschien zien ze u wel aan voor de buurman of de buurvrouw. Maar blijf alstublieft, voor zover u daar de kracht voor krijgt, in afhankelijkheid van de Heere, blijf toch alstublieft trouw. Eer, liefde, trouw. Vader en moeder. Maar dat wordt ook gevraagd voor degenen die over mij gesteld zijn. Laten we het proberen concreet te maken. Jonge mensen, we nemen een willekeurige dag in gedachten. Morgen, maandag. Je wordt wakker, je gaat ontbijten en je zoekt je weg naar school. Ga je door het verkeer? Dan hou je natuurlijk allemaal, want dat doen jullie allemaal stuk voor stuk, dan hou je keurig aan de verkeersregels, want je houdt je aan de regels van de overheid. Oh, die overheid die God heeft verlaten en die overheid die... Ja, maar wat zegt Paulus tegen zijn geestelijke zoon Timotheus? Dat we die overheid moeten eerbiedigen en dat we een stil en gerust leven moeten leiden onder die overheid. En Paulus zegt het ook in Romeinen 13, dat de overheid Gods dienares is. En dan moeten we weten met elkaar, en de meesten van u weten dat ook, dat het in de tijd van Paulus helemaal niet zo makkelijk was om de overheid te eerbiedigen. Nero had echt niet zo'n beste naam, was ook echt niet zo'n beste man. Nero was een despoot. Maar de Heere vraagt van jullie om ook de overheid onderdanig te zijn. Hij vraagt dat van ons allen, gemeente. Om de overheid die over ons gesteld is onderdanig te zijn. Je komt aan bij school. Je komt aan in de klas. En dan staat er ook iemand voor de klas. Eer, liefde, trouw. Dat betekent niet dat je met je docent moet gaan knuffelen. Je hoeft hem morgen ook geen zoen te geven. Eer, liefde, trouw. Eren, respecteren, maar niet uitproberen. De schooldag zit erop en je zoekt je weg weer terug, weg van school. Je gaat opnieuw door het verkeer en dan word je staande gehouden door een politieagent. Ook die politieagent moet je eer, liefde, trouw bewijzen. Dus dan pak je niet je mobiel. Dan ga je niet alle handelingen van zo'n man of vrouw filmen. Online zetten. Grappen maken. Spottelijk maken. Eer, liefde en trouw. Eren, respecteren. Je komt thuis, jonge vrienden. Je eet wat en je gaat naar de Albert Heijn voor een bijbaantje. Dan moet je je verhouden tot je leidinggevende. Filiaalmanager, ander iemand die over jou gesteld is, die moet je eer, liefde en trouw bewijzen. Je komt uiteindelijk thuis en wanneer je dan neerploft op de bank, dan zeggen je ouders tegen je dat je vanavond huisbezoek krijgt. Je geeft een heel diepe zucht, huisbezoek, ja, huisbezoek, want jij hoort ook bij dit huisgezin. Je hoort er helemaal bij. Dus jij wordt ook verwacht 's avonds bij dat huisbezoek. Huisbezoek breekt aan en daar komt die ene ouderling binnen. Oh, die ene ouderling, altijd met zo'n opgeheven vingertje. Die man die altijd zo belerend is. Geliefde vrienden, ouderen en jongeren. Ook de kerkraad is door de Heere ingesteld. Door de gemeente verkozen en mitsdien door de Heere verkoren. Dat geloven we. En de vraag die ook naar ons toe komt. Erkennen wij het gezag van onze kerkenraad? Erkennen wij het gezag van onze ambtsdragers? Mogen we hen, jongeren, maar ook ouderen, mogen we hen zien als het gezag dat door God gegeven is? Het zijn feilbare mensen. Geef ik ook toe vanmiddag. Er staat ook een feilbare ambtsdrager op de kansel. Maar mogen we het ambt eren, respecteren. En dan gaat de Heidelberger verder en dan gaan wij ook verder met antwoord 104. En mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. Het gaat hier allereerst over goede leer. U begrijpt met mij dat we hier ontzettend veel over kunnen zeggen. En ook dit proberen we vanavond maar aan te stippen. Het gaat hier over goede leer. Geloofsopvoeding. Niet een grauw en een snauw. Niet waarom, daarom. Nee, binnen een gezonde sfeer, binnen een geestelijk gezonde sfeer, vindt er geloofsopvoeding plaats. Bij het licht van Gods woord. Dat is als het goed is ook een sfeer, ouders, waarin kinderen vragen kunnen stellen. Denk maar aan Pascha. Vader, moeder, waarom is deze dag anders dan andere dagen? Denk maar aan die stenen in de Jordaan. Waartoe zijn deze stenen? Waarom staan die stenen daar, vader of moeder? Er moeten vragen kunnen worden gesteld, ook in het leven van de opvoeding. En dan moeten we, geliefde ouders, ook maar niet al te snel zeggen, ja, daar ben je nog veel te jong voor. Komen we later wel op terug. Daar moeten we echt voorzichtig mee zijn. En ik weet ook wel dat we als ouders niet alle wijsheid in pacht hebben, maar probeer bij het licht van Gods woord antwoord te geven op die vragen. Maar laat die vragen ook gesteld worden. Spreek over Gods woord met uw kinderen. Goede leer. Goede leer betekent ook, en dat wil ik ook met nadruk zeggen, spreek ook goed over de dienst van de Heere. Over elke preek kun je wel iets vinden. Ik weet ook precies hoe een collega moet preken. En in Apeldoorn heb je kritiekcolleges, worden er allemaal pijlen afgevuurd op de preken. Het is heel makkelijk gemeend om een preek helemaal tot op de grond toe te fileren. Echt heel makkelijk hoor. Kleine moeite. Maar spreek niet negatief waar uw kinderen bij zijn over de preek of over de dienaar van het goddelijke woord. En ik zeg dat niet om nou persoonlijk te zijn, geldt ook voor gastpredikanten. Maar het is fnuikend voor onze kinderen als u negatief spreekt over de Heer en zijn dienst. Dan krijg je terug. Tenzij het daadwerkelijk niet is naar Gods woord, dan is het een ander verhaal. Maar wanneer u altijd maar afgeeft op de kerk en op de ouderlingen en op de diaken en op de dominee, dan oogst u eenmaal wat u zaait. Goede leer en straf. Wat een vies woord zeg, straf, anno 2026, bah. Ja, dat is een besmet woord in onze tijd. Maar nu moeten wij ervoor waken, geliefde gemeente, en ik preek vanmiddag ook heel nadrukkelijk voor mezelf. Nu moeten wij ervoor waken dat we anno 2026 zo meegezogen worden met de tijdgeest, dat we niet meer buigen voor Gods geest. Gods woord zegt dat een kind op tijd straf nodig heeft. En nee, ik ga dat vanavond niet invullen voor u. Gaan we niet doen. Maar dat moet gebeuren met wijsheid, met tact, met voorzichtigheid, met bezonnenheid. En ook op een, ja dan gebruik ik een moeilijk woord, maar ook op een proportionele manier. Niet onredelijk. Dat vraagt de Heere niet. Maar de Heere vraagt wel dat we ook gepaste straf geven. Dat verkeerd handelen soms gewoon consequenties moet hebben, vraagt de Heere van ons, is heel Bijbels. En dan moeten we ouderen en jongeren ons onderwerpen aan het gezag, onze ouders en allen die over ons gesteld zijn, met behoorlijke gehoorzaamheid. Is er dan ook zoiets als onbehoorlijke gehoorzaamheid? Ja. Er is ook onbehoorlijke gehoorzaamheid. Efeze 6, vers 4. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Geliefde vaders, wij mogen onze kinderen niet tot toorn verwekken. Wanneer ik noem een paar voorbeelden, en dat zou uit te breiden zijn met talloze voorbeelden, maar ik hoop dat u de geest van deze preek vat. Wanneer ik altijd alleen maar negatief ben naar mijn kinderen, altijd maar kleinerend spreek, negatief, alleen maar waarschuwend, en nooit een keer positief, complimenterend, waarderend, altijd maar negatief, dan verwek ik ze toch tot toorn. En wanneer ik in mijn straffen het onredelijke van mijn kinderen vraag, echt het onredelijke, dan verwek ik ze toch tot toorn. Er kan een vorm zijn van onbehoorlijk gehoorzaam zijn. Ook in bredere zin, wanneer jonge mensen, wanneer ouderen, wanneer onze baas heel eenvoudig vraagt, wil je zondag een transportje voor me doen? Wil je zondag een paar uur werken? Ik zal het niet elke week vragen, maar vooruit even één keer, komende zondag. En u zou zeggen, ja, ik ben u gehoorzaam daarin. Dan bent u gehoorzaam aan uw baas, maar het is een onbehoorlijke gehoorzaamheid, want we gaan ermee in tegen Gods woord. Het vierde gebod, vorige week nog gehoord. Onbehoorlijke gehoorzaamheid kan ook heel teer liggen. Laat ik eerst een stilte vallen. Wanneer moeder, maar in de meeste gevallen wanneer vader, dingen vraagt van zijn kind om te doen, waarvan jullie als kind weten, dit mag vader niet vragen. Dit kan vader niet vragen. Hierin gaat hij veel te ver. En je zou gehoorzamen, is dat een onbehoorlijke gehoorzaamheid. Lieve vrienden, als dat gebeurt in jouw leven, als dit speelt in jouw leven, spreek erover met iemand. Mag iemand uit de kerk zijn, een ouderling, of jullie dominee, vertrouwenspersoon, of iemand anders in jullie kring, spreek erover. Breng het in het licht. En het is denk ik te veel gezegd, maar dan hoef je niet te gehoorzamen. Want als je het wel zou doen, is het ten diepste onbehoorlijke gehoorzaamheid. En begrijp me goed, lieve vrienden, ik zeg het echt in alle teerheid en liefde. Wanneer het gebeurt dat kinderen wel doen wat vader vraagt, dan ligt er bij jou geen schuld. Zo moet je deze woorden niet opvatten. Er ligt bij jou geen schuld. Ik laat weer een stilte vallen. Maar het is in het licht van de Heer onbehoorlijk wanneer een vader dit van zijn kinderen vraagt. Meer dan onbehoorlijk. Breng het daarom in het licht. Kijken waar we zijn. Onze derde gedachte. Gebod, gehoorzaamheid en tot slot geduld. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Gemeente, het belieft de Heere om door de hand van ouders ons te regeren. Vader en moeder zijn als het ware de handen van de Heere in het leven van hun kinderen. Maar het zijn wel mensenhanden. En dat betekent dat het ook feilbare handen zijn. Gebrekkige handen. Zondige handen. En daarmee mogen we ons nooit verschuilen achter de zonde. Begrijp me goed vanmiddag. Maar het zijn wel gebrekkige handen. Ja, jonge mensen, vader komt ook wel eens moe thuis na een dag werken. En moeder ook wel eens. En dan kan het lontje inderdaad wel eens korter zijn dan normaal. Zeker. En dan kunnen er soms ook reacties komen die kort aangebonden zijn. Dan kan er soms ook wel eens iets gezegd worden wat niet goed is, maar hier wordt wel gezegd met hun zwakheid en gebrek geduld hebben. En dat trof mij, gemeente, misschien hebt u het al wel gezien. U hebt natuurlijk allemaal het stukje van tevoren even doorgelezen voor de dienst. Dat er ook verwezen wordt naar Noach. Althans, in mijn persoonlijke Bijbel werd er verwezen naar Noach. Ik zie dat hier niet staan, in deze Bijbel. Wellicht ook niet in uw Bijbel. Maar er werd in mijn persoonlijke Bijbel verwezen naar Noach, die, dat weten we, zich bezondigde aan de vrucht van de boom. Adam zondigt door een vrucht te eten van de boom. Noach bezondigt zich ook door te eten van de vrucht van de boom, omdat hij daar te veel van eet. Druiven, wijn, drinkt, moet ik zeggen. Hij raakt dronken, zijn kleren uit, gaat zo liggen. En we weten wat er gebeurt wanneer we bekend zijn met dit gedeelte uit Gods woord. Daar komt Cham. En Cham bespot zijn vader. Maar wat doen Sem en Jafet? Die bewijzen hem, ondanks deze zonde, eer, liefde, trouw. Door achteruit te lopen, niet hun vader in het zicht te krijgen en zijn naaktheid te bedekken. Nee, daarmee zeg ik niet dat we de zonden met een mantel der liefde moeten bedekken. Maar bepaalde gebreken, en ik ga het niet voor u invullen, bepaalde gebreken moeten we toch ook als kinderen geduld mee hebben. En soms ook een bepaald begrip voor hebben. Aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Ja, laten we eindigen met God en laten we ook eindigen in God. Laten we eindigen met de Zoon van God. Christus, geliefde gemeente. De Heer Jezus. Hem werd door Maria verweten dat hij niet gehoorzaam was. Kind, mijn kind, we hebben u met angst gezocht. Waarom doet u ons dit aan? En dan lezen we toch dat de Heere zegt, nadat Christus zich heeft verdedigd, is dat het goede woord? Nadat Christus heeft gezegd waarom hij in het huis van zijn vader moet zijn. Dan lezen we zo treffend, en hij was hen onderdanig. Later is hem ongehoorzaamheid verweten ten opzichte van de hemelse vader. Hij zou God onteren, de tempel onteren, de godsdienst onteren. Maar Christus heeft gezwegen. Terwijl deze aanklacht heeft geklonken dat hij gezondigd zou hebben tegen het vijfde gebod, is hij zwijgend als een lam ter slachting gegaan. En toen hij daar hing aan het kruishout van Golgotha, heeft hij eer, liefde, trouw bewezen. Want toen viel zijn stervende oog op zijn moeder. En toen klonk het vanaf het vloekhout van Golgotha. Terwijl hij stervende was. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Terwijl hij stervende was, stierf zijn liefde voor zijn moeder niet. Geliefde gemeente. Met alle lek en gebrek hebben we geprobeerd het vijfde gebod in uw midden te behandelen. De Heere moge zijn zegen eraan verbinden. En geef maar dat het ons mag uitdrijven. Met alle gebrokenheid, verdriet, moeite en tranen. Dat het ons mag uitdrijven naar die vader van wie we nu gaan zingen. Geen vader sloeg met groter mededogen op het tedekroost ooit zijn ontfermende ogen. Dan Israëls Heer. Op ieder die hem vreest. Amen.